Okay, goedemorgen broeders en zusters. Ik zal samen met jullie willen gaan naar het Marcus-evangelie hoofdstuk 14. Marcus-evangelie hoofdstuk 14, ik ga lezen vanaf vers 66 tot vers 72. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. En terwijl Petrus beneden in de hof was, kwam daar een der slavinnen van de hoge priester. En toen zij Petrus zag, terwijl hij zich warmde, keek zij hem aan en zeide tot hem, ook gij waart bij die Nazarener, bij Jezus. Maar hij loochende het en zeide, ik weet niet en begrijp niet wat gij zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal. En toen de slavin hem in het oog kreeg, begon zij opnieuw tot de omstanders te zeggen, die man behoort tot hen. Maar hij loochende het wederom. En even later zeiden de omstanders weer tot Petrus, inderdaad, gij behoort tot hen, want gij zijt ook een Galileër. Maar hij begon zich te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet over wie gij spreekt. En terstond kraaide de haan voor de tweede maal, en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tot hem gesproken had. Eer de haan tweemaal gekraaid heeft, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij begon te wenen. Tot daar lezen van Gods woord. Broeders en zusters, dat een waarschijnlijk voor jullie allen een bekend gedeelte. We hebben gelezen van de verloochening van de Heer Jezus door zijn apostel Petrus. Een verloochening die de Heer Jezus Petrus voorzegd had. Je kan het gedeelte waarin de Heer het aan Petrus voorzegt in hetzelfde hoofdstuk lezen, vers 26 tot 31, moet je thuis maar eens lezen. De Heer Jezus kondigt aan, ook in de voorzegging, door monden van de profetie van Zacharias. In Zacharias 13, vers 7, dat ga ik u voorlezen. Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden. Die nacht zou het inderdaad dat woord gestaan te krijgen. Ze zouden de Heere Jezus nemen en iedereen zou hem verlaten en van hem vluchten. De Heere Jezus wist dat, in zijn uur van benauwdheid, dat hij er alleen voor ging staan. En net degene die het hardst beweerde van niet, namelijk Petrus, die de woorden sprak, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik zeker niet, die zien wij hier in een veel minder fraai moment van hem. Het is precies gegaan zoals de Heer Jezus het hem gezegd had, zoals hij het hem voorspeld had, dat het zou gaan. De Heer wist dit. Allereerst wil ik hier al benadrukken, broeders en zusters, dat ik deze morgen niet zozeer zal stilstaan bij de vervulling, of het in vervulling gaan van de profetie van Zacharias. Ook niet over het voorzeggen dat het zou uitkomen. Ook niet over het kraaien van de haan. De reden daartoe is heel simpel. Ik ben niet de meest theologisch aangelegde van de sprekers die hier staan. Vergeef mij daarvoor, dat weet u van mij. Hopelijk neemt u mij daar niet kwalijk. Ik zal daarvoor graag verwijzen naar de studies van broer Jos over de studie van Zacharias. Ik heb ze teruggezocht, dateert van 2011, maar we vonden ze niet terug. Misschien een update. Maar daarover is al een keer uitleg gegeven over deze boek. Daarvoor verwijs ik graag naar daar. Wat ik graag met u zal willen benadrukken, is iets waar eigenlijk we allemaal experts in zijn. Deze tekst brengt iets naar boven waar we allemaal als christenen iets van kunnen meespreken. Iedereen hier is op dat gebied expert en had hier kunnen staan in mijn plaats en daar ook iets over kunnen gezegd hebben. Ik zal hem dus niet verklaren, maar gewoon bepaalde dingen daarin uit onderstrepen die heel belangrijk zijn. En wat ga ik daarin uit onderstrepen? Het volgende. Als ik zeg dat we er allemaal expert in zijn, hè, misschien moet je maar meedoen met mij, dan zul je direct weten waar ik het heb, waarom dat we allemaal expert zijn. Steek dan maar je rechterhand omhoog. Schuin maar je borst, zoals bij het volkslied, maar we gaan hem niet zingen. Voelt een keer. Zou het dan normaal iets moeten horen bonken en kloppen? Daar gaat het hem over. Het hart. Deze tekst zegt iets over de staat van het menselijk hart en over de toestand die de Heer Jezus straks te wachten staat door dat hier. Door dat hier wat in de mens gaande is. Daar gaat deze tekst een heel stuk toch over. Maar voor we de donkere kanten van het hart van nabij gaan bekijken, want daarover gaat de preek deze morgen, zou ik nog even iets anders willen benadrukken en opmerken. Weet jullie, broeders en zusters, dat wij enorm bevoorrechte mensen zijn? Als we het over de kennis hebben die de Heer Jezus ons overgebracht heeft, want het is zijn kennis dat wij kennen, wat hij weet, heeft hij ons doorgeleerd. Wat hij van de Vader heeft, heeft hij aan ons gegeven. Dat we enorm bevoorrecht zijn daarin. Ja? Ja, ik heb het over kennis zoals in Matteüs 15, vers 16 tot vers 20. Ik lees het u voor. Matteüs 15, vers 16 tot vers 20. Hij zeide: zet gij ook nog onbevattelijk? Begrijp jij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en ter zijner plaats verdwijnt? Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart, en daar heb je het, komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. Maar het eten met ongewassen handen maakt de mens niet onrein. En ook onderwijs was in Matteüs 23, vers 26. Gij blinde fariseer, reinig eerst de inhoud van de beker, dan zal hij ook van buiten rein worden. En ik weet niet of jullie die actualiteit gevolgd hebben over het onverdoofd slachten. Wie dat dan nog daarin mee kan? Prijs je dan niet de Heere dat wij zulke kennis hebben over reinheid en onreinheid? Dat wij die wijsheid van hem gekregen hebben dat het niet door rituelen is dat je zult rein gemaakt worden? Dat het niet door het eten van kosher vlees, al dan niet halal geslacht, zult rein gemaakt worden? Wij zijn bevoorrecht. Wij weten waar het werkelijke probleem zich duidt. De Heer heeft ons dat kenbaar gemaakt, waar dat het hem werkelijk om draait. Wij hebben die kennis. Heel veel van die andere monotheïsten zijn bezig met koteletjes op hun bord nog altijd. En ik wil niet dat in de spot drijven. Ik bemerk gewoon dat de kennis van onze Heer radicaal anders was. Revolutionair was zijn kennis. Revolutionaire kennis. De mensen van zijn tijd begrepen hem niet. De Joodse tradities had ook al die regels voorgeschreven, maar de Heer zei, je bent met nutteloze dingen bezig. Dat gaan jullie niet rein maken. Je hebt iets anders nodig om echt gereinigd te zijn. En daar gaat het over. Je hart, broeders en zusters. En we zullen zien hoe verraderlijk iets het menselijk hart wel niet. Hij is niet voor niet gekomen. Hij niet voor niet zijn troon moeten verlaten om zelf hier eigenhandig te moeten komen. Want dat ding dat hier botst in ons binnenste. En een beetje het verraderlijkste dat ik ken. Om daar rein te krijgen, daarvoor is Jezus aan het kruis gegaan. Als we dit geschriftgedeelte die we met elkaar mochten lezen deze morgen, dan zie je door de situatie van Petrus dus de ernst van de zaak. En denk maar niet dat dit schriftgedeelte een aantijging is aan het gedrag van Petrus. We zullen hem eens de apostel in de kijker zitten. Van hij heeft ook eens een serieuze ferme flater begaan. En we gaan dat een keer analyseren. Daartoe is het niet geschreven. Integendeel. Sommige mensen doen dat van Petrus. En hoogmoed komt voor de val, zo luid kraaien en nu sta je daar. Hè? Dat is een gemakkelijke conclusie, een iets te gemakkelijke conclusie dat je zou kunnen trekken. Ik denk dat Petrus hier symbool staat voor heel de mensheid, hoe het met ons allen gesteld is. Wat Heer Jezus te wachten stond, dat gaat veel verder dan het minder fraaie moment van Petrus. De Heer kwam om die lijdensweg te gaan voor het hart van allen die hem toebehoorden. En we zien door Petrus nogmaals, het was verschrikkelijk gesteld. Het was geen fraai iets. Als we dit begrijpen, dan begrijpen we ook iets beter over de zware kostprijs die Jezus zou moeten betalen om daar recht te zitten. Het was een enorme prijs, een enorme kost die op hem lag, die hij alleen kon torsen en dragen. Het was onbetaalbaar, onschatbaar diep, onze schuld tegenover God. We gaan over het menselijk hart ga ik twee dingen onderstrepen. Ik kan een hele lange lijst van kronkels die onze hart soms maakt opsommen. En de Heer heeft hier al een opsomming gedaan, maar die lijst is eigenlijk eindeloos lang. Ik kan twee zaken vanavond, even deze morgen, benadrukken. Mij is nog avond, denk ik. Maar het is al morgen. Hè? Twee dingen zou ik er speciaal uit willen onderdrukken en aandacht aan geven. Ten eerste gaan we stilstaan bij verraad. En dan vervolgens gaan we kijken naar onze neiging van het hart voor zijn eigen zelfbehoud. Hij kan mij tot die twee beperken. We beginnen dus bij verraad. De eerste vraag die ik zou willen stellen, dat is misschien een vraag die niet direct moet beantwoord worden, maar denk er al een keer over na, die gaat terugkomen. Kan een wederom geboren christen God verraden? Iemand die wederom geboren is, kan die nog God verraden? Wat denken jullie daarover? Denk er al een keer mee in de gedachte bij na. Maar misschien is het wijzer dat we eerst een definitie geven van wat is dat, verraad? Wel, verraad dat kan heel veel verschillende vormen aannemen. Gaande bijvoorbeeld van supporters en van Club Brugge vandaag en het andere jaar voor de aartsvijand Anderlecht kan stemmen. Dat is verraad. Verraad, dat kan ook gaan van... Meestal wordt dat gelinkt aan... De klassieke definitie wordt dat gelinkt aan oorlogsvoering. Dat wordt dat geassocieerd met oorlogsvoering. Bijvoorbeeld bondgenoten die elkaar de rug toekeren. Dat is verraad. Of een soldaat die deserteert in de strijd, die verlaat zijn makkers en vlucht weg. Dat is hoogverraad. Of een schip die in opstand komt tegen zijn kapitein. Hoogverraad. En misschien denk je al bij een eigen, ja, maar dat zijn allemaal vormen dat ik eigenlijk al sinds mij niet aan bezondigd heb. Ik heb geen muiterij gepleegd op mijn schip, ben ik maar gewoon een landmens. Of ik zit helemaal niet in het leger, maar verraad neemt nog veel meer andere vormen aan, hoor. Het gaat veel persoonlijker. Denk aan twee hartsvriendinnen die elkaar geheimen gaan rondbazuinen. Dat is verraad. Denk aan... Je goede maat, die wegloopt met je vriendin. Als dat geen verraad is. Dat gebeurt veel, hè. In deze wereld. Of denk ook aan je tuinhuisje dat je gebouwd hebt zonder vergunning. Je buurman ziet dat, loopt naar het gemeentehuis en geeft je naam. Dat is puur verraad. Die verraad je eigenlijk bij de staat, loopt daar. Dat is ook verraad. Dat heeft dus heel veel vormen en heel veel manieren waarin het zich kan manifesteren. Maar als je al die manieren door elkaar ziet, zijn er eigenlijk twee dingen die altijd terugkomen bij elk verraad. Ten eerste, er was eerst sprake van een vertrouwensrelatie. Op een gegeven moment, ja, je vertrouwde eerst iemand, je handelde in goede trouw. Typisch voorbeeld, je had een goed idee, briljant idee. Je vertrouwde dat iemand je vertrouwen toe, die is met je idee gaan lopen en die verzilverde het in geld. Maar dat vertrouwen is volledig weg. Dus dat is altijd een eerste element van, er was eerst een vertrouwensrelatie onderling. Je genoot een goede band met elkaar, alleszins. Een tweede element dat altijd terugkomt in elk soort van verraad, is er zal altijd één partij schade lijden. Wanneer er verraad gepleegd is, zal altijd iemand de dupe van zijn. Altijd zal er één het nadeel van voelen en de schade van ondervinden. Dat zijn twee elementen die elke vorm van verraad, hoe dan ook, toch altijd terugkeren. Dit gezegd zijnde, terug even naar onze vraag, hoe zit het dan nu met wederom geboren christenen? Kunnen wij God ook verraden? Het is alleszins gemakkelijker om die vraag te stellen voor hoe het was voor we wedergeboren waren. De situatie was geheel anders. We waren ten alle tijden opstandig tegen God. In die zin dat we geen rekening hielden met God. We waren allemaal muiters op dat schip. We wouden allemaal onze eigen koers varen dus. En niet de kapitein het stuur laten. We wouden zelf kapitein zijn. En zelf onze koers bepalen. Maar toch deed God ons al goed. Dat is al iets voor mee rekening te houden. Hij doet goed aan mensen die hem haten. Ons verraad was toen wel erg genoeg om eeuwig oordeel te ontvangen. En dat was dan ook onze verwachting, dood en oordeel. Iedereen kent die plaatjes van twee manieren van te leven. En dit is nu het ding ook met verraad. Verraad kent vele gradaties. Dat heeft vele gradaties. Zoals ik er juist heb, je hoog verraad tegen het land en het ministerie. Dat is hoog verraad, je persoonlijk verraad naar vrienden toe. Dat kent gradaties. En de intensiteit van verraad hangt eigenlijk af van de soort relatie dat je met iemand hebt. Ik kan een voorbeeld geven. Stel, je bent Mozes. Mozes had dat ooit een keer gedaan, een streep getrokken. En die zei, allen die voor mij zijn, over de streep. Alle die tegen mij zijn, blijven aan de ene kant van de streep. Wel, de intensiteit van verraad zal zijn, als jij dat zou doen, met al jouw vriendenkring en iedereen dat je kent, hij trekt ook zo'n streep. En hij zegt, iedereen die voor mij is, komt aan deze kant staan. En wie tegen mij is, blijft daar staan. Weet je, van sommige mensen gaat het niet zo erg vinden dat ze aan de ene kant blijft staan. Maar stel dat dat je vrouw is, die daar blijft staan. En die zegt, ik blijf aan die kant van de streep. Je beste maat, en je ziet hem staan en hij komt niet over. Dat zou je veel meer raken dan de eerste, de beste persoon. Hoe intenser de realiteit, de relatie, hoe pijnlijker het verhaal zal zijn. De Heere God had ook een streep getrokken. In het Hof van Eden, maar omgekeerd. Een streep die hij niet voorbij mocht. En kroonjuweel op zijn schepping. De mens ging aan de overkant van in de streep gaan staan en liet God achter zich. Moet je inbeelden wat het voor God was. Hij had die ene grens ook getrokken. Je zult niet eten van die ene boom. En met wie? Steken ze over en laten God keren hem volledig de rug toe. Dat is het verraad dat in ons menselijk wezen, in ons hart, verhoven zit. Het is hier over een heel ernstige situatie als je erop kijkt. Het is bitterder gesteld, kan bijna niet. En dan zien we hier, in hetzelfde hoofdstuk dat we gelezen hebben, van het Marcus-evangelie, nog een verraad die eraan vooraf gaat, aan die van Petrus. Petrus is eigenlijk niet echt een verrader van de Heer Jezus, dat was Judas, dat is gekend. De man die de Heer Jezus overgedragen heeft. Dan zien we ook zo een verraad. En dat vat het volledig samen, wat de mens gedaan heeft tegen God. We zien dus, ik kan het lezen vanuit het Matthäus-evangelie, Matthäus hoofdstuk 26, vers 20 tot vers 25. Ik lees het u ook voor. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En terwijl zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij verraden zal. En zeer bedroefd begonnen zij één voor één tot hem te zeggen: ik ben het toch niet, heren. Hij antwoordde hun en zeide: die zijn hand met mij in de schotel heeft gedoopt, die zal mij verraden. Die zijn hand met mij in de schotel gedoopt heeft. Hoe intiem kan die relatie zijn? Die zal mij verraden. De verrader Judas was zo iemand, een persoon die vertrouwelijk omgang genoot met de Heer Jezus, die bevoorrechte kennis kreeg zoals wij, die wonderen en tekenen gezien had en de liefde van God zo nabij had mogen voelen en ervaren en kennen. En toch stond zijn vooruitgang voordien al te boek geschreven. Zijn verraad stond in de boek de Psalmen geschreven. Ik lees het u voor op Psalm 55. Psalm 55, vers 13 tot vers 15. Want het is geen vijand die mij smaadt. Dat zou ik dragen. Het is niet mijn hater die zich over mij verheft. Voor hem zou ik mij verbergen. Maar gij zijt het. Een mens. Mijn gelijke. Mijn vriend en vertrouwde. Wij die samen vertrouwelijke omgang genoten die in het feestgewoel gingen naar Gods huis. Dat stond al lang te boek. Iemand heel dicht bij hem, iemand die hij vriend noemde, die zou hem uiteindelijk verraden. Hoe dichter een persoon bij jou staat, hoe meer pijn het verraad doet en hoe meer schade dat je ervan ondervindt. De psalmist zegt het eigenlijk, komt het erop neer, het is zoals neergestoken worden wanneer je schild omlaag was. Want voor je vijand doe je schild omhoog. Maar voor je naaste is je schild laag en dan neergestoken worden. Het is zoals rustig slapen en een mes in de rug krijgen. Je dacht dat het rustig was. En op dat moment wordt je gepakt. Dat is verraad. Want je verwacht het eigenlijk niet. Je ziet het van iedereen anders komen, maar niet van die een. En daarom is dat zo extra pijnlijk. En toch is het God om zulke mensen te doen. Wij, verraders van God, toch is het hem om zulke mensen te doen. Het is voor zulke mensen dat hij heeft willen komen naar deze wereld. Als je dat allemaal beseft, wat wij gedaan hebben, dat hij nog bereid was tot ons toe te willen komen. Hij was bereid om voor onze zonden zelfs te willen sterven in onze plaats. Ik vraag nogmaals, wij die nu wederom geboren zijn, gaan wij hem nu nog kunnen bedriegen en verloochenen en verraden? Hij heeft iets speciaals gedaan. Het antwoord is het volgende. Hem de rug toekeren zoals Judas. En ik ken mijn hart, ik spreek voor mijzelf nu. Het antwoord is ja, als God het toelaat. Als hij het toelaat, dan gebeurt het opnieuw. Ook wederom geboren, dat ik hem de rug zal toekeren. Maar hier is het wonderlijke van heel de zaak. Het fantastische van heel deze zaak, wat heel geheel anders is, gelijk Judas. Het is nu God die over mijn hart waakt. Hij zal het niet toelaten. Hij heeft het gevochten en gestreden en gewonnen. Hij zal het niet toelaten. Begrijp me niet verkeerd, broeders en zusters. We kunnen wel degelijk, als wederom geboren christenen, ongehoorzaam zijn aan God en de Heilige Geest droevig maken. Maar God zal het nooit, zal ons ook nooit, maar dan ook nooit niet meer in de steek laten. Dat is de belofte en dat is de viering dat we deze morgen met elkaar weer te vieren hebben. Hij zal dat nooit meer toelaten. Hij heeft er te veel voor over gehad. Dat zal hij niet meer nog eens toelaten. En de waarheid is, als we het wel degelijk wel een beetje analyseren, en nog een keer die definitie van wat is verraad, hè? Een legerdeserteur, hij verraadde wel nog degelijk de Heere soms. Niet meer gelijk een Judas, om hem te verkopen aan een prijs. Maar we deserteren toch geregeld wel de strijd. De Heer heeft ons opgeroepen bijvoorbeeld, strijd in gebed met de wapenuitrusting van geloof, wanneer je dus niet bidt. Dan ben je deserteur. Wanneer je niet mee in die strijd staat, dan keer jij de strijd terug toe. Dan verraad je eigenlijk de Heer. Of wat dacht je wanneer je toegeeft aan je zonde? Zij het nu vleeselijke zonde, geestelijke of andere zonde? Wanneer je eraan toegeeft en terugkeert naar je staat, dan keer je hem de rug toe die daar aan het kruis gehangen heeft. Dat zijn erge situaties die wel degelijk gebeuren in onze kerk, waarvan wij sommigen hier aanwezig moeten bekennen, Heer, ik ben u niet waardig, ik wandel God onwaardig. Daarvoor sta ik hier te getuigen en ik ben geen expert dus in de goede zin. Als ik hier sta, dan is dat met erkenning en erkentelijkheid van mijn wangedrag soms nog tegen de Heer. Van een gedrag dat ik zeg van, heeft de Heer je daarvoor gered? Wat heb je dan eigenlijk mee gedaan? Is er dan iets veranderd? Als je nog zulke dingen bleef doen, bleef je hem verraden. Dat is de waarheid dat ik moet erkennen, dat de Heer ons ervan mag zuiveren, want de vooruitgang van de gemeente hangt van ons allemaal samen. Wie achterblijft, die haalt de rest ook mee tegen. De Heer wil misschien nog meer toevoegen, maar onze gedrag belemmert veel. Dat is dat ik met jullie ook een stuk wou delen in eerlijkheid, dat de Heer er ons van mag zuiveren. Ik vraag hem dat ook. Ik smeek hem daarom, Heer. Dat ik echt dat veranderd hart mag in. Dat ik echt dat veranderd, vernieuwd hart mag in. En de Heer is getrouw. Ik weet dat onze God, als je het erom om vraagt, dat hij het ook zal geven. Dat hij zelfs in die kleine dingen ons heeft lief gehad voordien al. Ons heeft lief gehad tijdens en ons nog zal lief hebben ook. Dat hij niet opgeeft en dat hij zeer getrouw is daarin. Het is soms de schaamte zo ondraaglijk als je beseft wat dat hier doet voor Gods ogen. En omdat de schade niet te ondraaglijk zou zijn, wou ik een bemoediging meegeven deze morgen. Dat je daar hoop mag uitputten, dat je daar door versterkt mag zijn en bemoedigd worden. Je vindt het misschien een te groot woord, verraderd geheten te worden. Maar houd vast, het is wel degelijk dat. We weten dat de Heere wel iets gelegd heeft in ons, dat heeft berouw en droefheid. Als je dat ervaart, als je niet blij bent met jouw gedrag, wel, dank de Heer daarvoor al. Als je niet weet van, het is eigenlijk niet goed wat ik doe, dank de Heer daarvoor al. Hou je daar aan vast. Want dat heeft hij ook bewerkt in je hart. Dat je niet gelijk vroeger erop los zondigde, maar dat er altijd een belletje blijft rinkelen van, het is niet naar de Heer zijn wil. Dank de Heer tenminste daarvoor al. Dat hij dat bleef doen, ondanks wat hij hiermee bezig is, dat hem dat blijft doen. Dat belletje eigenlijk nooit uitgaat. Het is hier die er al heel hard moet op gaan stampen voor hem het te krijgen. Maar dat hij dat blijft doen, dank de Heer daar vooral. Dat is een punt voor hem voor te loven en te prijzen, want hij is en blijft met ons bezig. Het is dus geen schoon kantjes van het hart dat we aan het doorlopen zijn. En ik heb er nog één te gaan. Jammer genoeg, ik zei dat er twee waren. En die tweede is al even minder fraai als de eerste. Naast de verraderlijkheid van het menselijk hart, is er nog een kwaad in het hart dat we kunnen observeren. En dan heb ik het nu over de hardnekkige neiging van het menselijk hart om steeds weer voor zelfbehoud te kiezen. En dan komen we het stuk dat we gelezen hebben met elkaar deze morgen over Petrus, de verloochening van Petrus. En van Petrus kunnen we allerminst ook zeggen dat hij vertrouwelijk omgang genoot met de Heer Jezus. Wel met het onderscheid dat de verloochening van Petrus hier gebeurd is voor het kruis. Hij had de Heilige Geest niet, want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Had dat ook mee in gedachten. Maar hoe dan ook, Petrus had heel veel gezien van de Heer Jezus. Nog meer dan Judas behoorde Petrus tot de innerlijke vertrouwenskring van de Heer Jezus. Vaak nam de Heer Petrus apart samen met Jacobus en Johannes. Je leest dit bijvoorbeeld in passages zoals Marcus 9, vers 2 tot vers 5. Ik lees het u snel. En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Ook een alomgekende stuk. Wat Petrus heeft mogen zien en meemaken, dat zijn geweldige, geweldige dingen, waar vele, vele profeten voor hem naar verlangd hebben te mogen zien. Petrus heeft gezien. En bij die innerlijke kring van 12 waren er die 3 die de Heere Jezus van heel nabij volgden. Dat is een intieme kring, noemt dat. En je kan veel over deze apostel zeggen, dat hij traag was om te begrijpen. We hebben het voorbeeld van de tinten dat hij wou opzetten. Of dat hij, met alle respect gezegd, een Jantje de voorste figuur zou zijn. Je kan er heel veel over zeggen. Maar alleszins, als Petrus uitriep, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. Ik geloof dat die man het meende. Ik geloof dat hij dat oprecht meende van hart. Met heel zijn hart, dat hij dat wel meende, wat hij zei. En neem ook niet te veel de weegschaal in de hand om je medebroeder in Christus te gaan afwegen. Bedenk dit. Wij weten niet hoe wij zullen gedragen wanneer het onze tijd is voor een proef te doorstaan. Hoe zul jij gedragen? Dat weet jij niet. De Heer weet precies hoe wij zullen gedragen. Hij voorzag het Petrus. Hij zei, zo en zo zult jij doen. En hij weet het ook van ons reeds. Maar weet jij het zelf hoe dat jij zult gedragen? Wie weet van zichzelf, broeders en zusters, of hij zich zal gedragen, bijvoorbeeld, wanneer dat je weduwe wordt plots. Weet je dat van je eigen, hoe dat je dan zal zijn? Hoe zal je geloofsleven zijn? Hoe zal je met je trouw zijn? Of wanneer je een auto-accident tegenkomt en je beide benen worden geamputeerd, weet je hoe dat je dan zal zijn? Zal je dan de Heer Halleluja roepen en vol lof voor hem staan? Of hoe zul jij zijn wanneer dat je plots in een winkel staat waar een overval gaande is? Zal jij de held zijn, de dappere zijn, de wegvluchter, de wegduiker die achter de vrouwen gaat staan? Hoe zal jij zijn? Hoe zal jij zijn in de verdrukking? Weet er iemand dat? Wanneer je gemarteld wordt omwille van je geloof. Weet je dat al op voorhand, hoe dat jij op dat moment zal gedragen? De Heer weet het nu al. En hij wist het van Petrus ook. Wij weten dat niet. Dus weegt Petrus misschien niet zwaar af. Want wij weten niet hoe wij ons gedragen zullen. Dit maar om te zeggen, wees dus een beetje milder in het oordelen. En Petrus, wanneer hij inderdaad de Heer Jezus tot 3 keer toe heeft verloochend. Eigenlijk moet je ook erbij merken, Petrus was best wel dapper om zich al te bevinden in dat hof van de hoofdpriester om ter eerste. De anderen waren weggevlucht, maar Petrus staat erbij. Hij volgde wel van op een afstand. Eigenlijk was die man best ook wel dapper te noemen. En tot op een zekere hoogte is zijn eerste reflex van te liegen, een normale reflex zou ik bijna zeggen. Die zelfbehaald reflex is niet altijd een kwaadaardig reflex. Het is niet altijd slecht van bijvoorbeeld, ja, op dat moment voor je velletje te kiezen. Ik geef me een voorbeeld wat daar voorkomt. Hè. Je hebt een gewelddadige partner die dronken thuis komt en je erop loslaat. Het is niet verkeerd van dan weg te vluchten. Het is niet verkeerd dan om je haakje te redden. Het is niet verkeerd van hem te ontwijken. Het is niet verkeerd van hem te weerstaan. Die reflex om zelfbehoud is niet altijd per definitie slecht. In sommige gevallen moet je wel vluchten. Moet je wel schuilen en wegrennen. Maar het gaat om meer hier dan de initiële reflex. Het dodelijk, ziekelijk, afgrijzelijke zit hem erin in het volgende. En ik lees in vers 71 van hetzelfde hoofdstuk dat we gelezen hebben. Maar hij begon zich te vervloeken en te zweren. Ik ken die mens niet over wie gij spreekt. Leugen is leugen. Sowieso, dat is één zaak. Maar erboven nog gaan zweren, erboven nog een eed op je laten komen, Petrus had toch ook de bergreden gehoord dat de Heere Jezus zei in Matthäus 5, vers 34, maar ik zeg u, in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is, bij de aarde niet, omdat de voetbank zijner voeten is, bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote koning is, ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Petrus had die onderricht toch ook gehad. Wat hij nu doet, gaat erboven. Hij begint een soort van vloek op zich te roepen, te bezweren aan die mensen, dat hij zeker en vast die een persoon niet kent. Maar waar komt dat? Is hier nog sprake van zelfbehoud? Of komt er hier eigenlijk een enorm schepje bij? Waarom ging Petrus zover in dit alles? Wel, wederom moeten we nu gaan kijken naar het hart van de mens. Wat gebeurt er wanneer wij op een leugen betrapt worden? Hè? Je valt van je stuk, je bent ontmaskerd en jouw ego krijgt een flinke deuk. En dat wil de ego nu net niet. Capituleren en zich overgeven aan de wil van de andere, dat verdraagt de ego niet. Op dat moment ben je even in de handen van de andere. Je bent betrapt op een leugen. Wat gaat hij gaan doen met die leugen? Gaat hij het gaan rondbazanen dat iedereen het weet, dat heel het stad het weet? Dat weet je niet. Paniek. Wat gaat hij gaan doen? Je zit in zijn macht. Hè? Zal hij daar misbruik van gaan maken? Zal hij jou chanteren? Zal hij jou daarmee kleineren? Of erger, moet jij nu buigen en verontschuldiging vragen? Op dat moment is ego in alle staten van alertheid. Hè? Wanneer hij je betrapt zit op zonde en het is openlijk gekendgemaakt, pas dan op wat het binnenste van een mens kan gaan doen. Gevaarlijke situaties. Op dat moment triggert er dingen waar je van dacht soms controle over te hebben, komen dan naar boven. Wanneer je busted zit. Wanneer je op heterdaad betrapt zit en het is openlijk gekend. Wat ga je dan doen? Het is dan dat het gevaarlijk wordt. Het is dan dat de ware aard van beestje naar boven gaat gaan komen. De Heere Jezus zei, laat uw ja zijn en uw nee zijn. Alles wat daarboven is, is uit een boze. Wat Petrus hier doet, dat is werk van de duivel, komt er bij aan kijken. De Heere noemt het gelijk dat het is. Op dat moment kun je gehoorzaam geven aan een stem, maar dat de Heere duidelijk van zich heeft er geen gehoor aan. Er zijn sommige mensen die misschien wel, wanneer ze betrapt zijn, zich gaan gewonnen geven en erkennen in eerlijkheid, ik was fout. Dat gebeurt. Maar ego wil dat niet. Het kan zelfs zo ver gaan dat je die mens bijna onder water moet houden voordat hij nog zal bekennen dat hij fout was. Ook al is hij betrapt. Dat zo ver kan dat gaan bij sommigen in weigerachtigheid om toe te geven dat ze erbij betrapt zijn. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Kunnen jullie dat verhaal kennen? Over een Spartaan. Een Spartaanse kindsoldaat. Ik weet niet, dat bij jullie... Nee. Ooit dat van Spartaanse soep gehoord? Iemand? Okay, prachtig. Dan gaan we aan Griekse mythologie. Spaanse soep, dat was een vies, vaal smurrie dat de soldaat in opleiding als dagelijkse kost dus te eten had. En niets anders. Ze werden afgescheiden van hun familie. Mannen werden getraind om de beste krijgers ter wereld te worden. En de voeding bestond uit die dagelijkse, gore smurrie. Sorry dat ik straffe woorden gebruik, maar het was echt niet om aan te eten, niet om aan te zien. Was daar een tienersoldaat, een jonge gast, en die had echt, de kwam om zijn oren net. Dus we besloten stiekem op jacht te gaan, het kamp uit te slapen en eetbaar wild te gaan vangen. Natuurlijk het kamp verlaten, daar stond de doodstraf op of zo goed als. Dus heel in het geniep, kruipt hij van tussen en vangt een vosje. Op zijn terugweg naar het kamp. Oh, de officier is daar. Busted. Heel erg vlug. Dat vosje van achter in zijn tenue proppen. En paraat. En die officier bekijkt hem daar van... er is toch handen met een dien. Hij wordt ondervraagd. En blijft ondervraagd worden. En dat duurt een hele tijd dat hij blijft maar vragen stellen. En in de tussentijd geeft hij een soldaat geen krimp. Totdat hij plots dood neervalt. Boef. Vosje van achter wou daar niet blijven, wou ondertussen ook ontsnappen. En dat niet beter gevonden dan die vent zijn rug helemaal open te krappen tot zijn rug weer vol open lag. Maar die gaf geen krimp. Zo ver gaat het gaan met de mens. Zijn ego, zijn trots, zijn plichtsbesef, zijn waarden ook. Als die maar niet moet bekennen wat dat hem eigenlijk werkelijk uitgestoofd heeft. Zo ver kan het gaan. om dat proberen niet aan toe te geven. Ik zeg het jullie misschien in extreme vormen, maar zo is ook de zondaar op straat. Als je hem zegt van, is dat schuldig voor God? Je gaat dat niet willen bekennen. Zo extreem zou hij ook gaan voor te zeggen, nog liever doodvallen dan voor je nog God te plooien en te erkennen dat ik eigenlijk een grote zondaar ben. Zo ver kan het gaan. Dat is die ego dat in ons in wezen verwoven zit. Dat was geen dat hier in ons hart aanwezig was. Ik zei, dat is geen schoon iets, maar dat is dat heel dodelijk gif dat ons vernietigde van binnen, dat ons kapot maakt, want het heerst als een tiran over ons en het wil niet zijn plaats afstaan, het wil de Heer niet herkennen als een ware heerser over onze harten. Begin je te zien waarom dat de Heer moest komen? Als je die twee dingen bij elkaar linkt. Begin een klein beetje te zien het verraderlijkheid van de mens en de tirannie van het ego in ons. Wat dat daarvoor moest van losprijs gegeven worden om dat te herstellen, om dat te reinigen. Wel, ik zei het, is gigantisch. Maar daar stopt het dus niet bij. Kan je de vraag nog stellen? Is het zelfbehaald om zo volhardend te liegen? Of speelt er dus ja, bij Petrus toen op dat moment iets anders? Ik denk dat hij ook toegaf aan iets dat hij inderdaad voor bitter moest wenen. Ja, reflex van zelfbehaald was daar ook bij een man die zoveel gezien had van de Heere God. Als het ging om zijn haagje te redden, als het ging om echt ja, maken dat hij daar weg was, dan ging ook zelfs een Petrus zwaar in de fout en door het lint. De Heere zegt, in Lucas zit ik nu, Lucas 17, vers 33, ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Mensen die krampachtig vasthouden aan hetgeen dat ze vast hebben, aan dat leventje dat ze willen, die gaan het verliezen. Maar mensen die het loslaten, die gaan het vernieuwen, die gaan het winnen. Tot slot zou ik nog eindigen met dit. We hebben vandaag kort twee heel erg dodelijke ziektes van het hart gezien. De verraderlijkheid van ons hart en het zelfzuchtig tirannie van ons ego. En van dit alles wil Christus dus ons bevrijden. En ik zeg ons, dat is wij die al wederom geboren zijn, maar ook zij die hem niet kennen, maar dat graag zouden willen. Ik kan graag gehoopt dat er hier mensen zijn, maar ik spreek tot een publiek die het al kent. Maar wie het hoort en dat verlangen heeft van die tirannie verlost te willen worden, daarvoor is de Heer gekomen. Wie hem dat vraagt en oprecht wenst van bevrijd te zijn, er is maar één oplossing en kun alleen maar wijzen naar dat kruis. Daar is de redding vandaan gekomen. Daar is onze bevrijding vandaan en daar is onze bevrijding bewerkt. God heeft ons lief en ook kent Hij meer dan wie ook, Hij kent onze harten. Er zijn geen geheimen voor ons, voor Hem. Je kan wel een mens bedriegen, maar God kan je niet bedriegen. Als wij die dingen openlijk met elkaar mogen zeggen, dan vertel ik misschien niet iets dat de Heer zou zeggen van, tja, ik zal het met... Nee, je weet dat van een ieder van ons hier hoor. Wat hij ook mee doet, wat hij ook mee bezig bent, hij kent onze harten van ons allemaal door en door. Verheel het niet. Probeer het niet te verbloemen. Je kan God onmogelijk bedriegen. God geeft ons ook een berouwvol hart wanneer dat we van hem wijken. God geeft ons ook een verbrokenheid van hart. En daar mogen we dus de Heer steeds om danken om terug samen te vatten. Hij is het die een nieuw verlangen in ons hart gelegd heeft. Dat is, het contrast kan bijna niet groter zijn. Dat nieuw verlangen dat is nu om God welgevallig te willen zijn. En om Jezus gehoorzaam te willen zijn. Die dingen heeft Hij ons in de plaats gegeven. Dus we zijn niks kwijt. Hij heeft ons verrijkt met andere verlangens. Een verlangen nu om Hem te kennen, Hem te dienen en Jezus te gehoorzamen. Dat heeft Hij bewerkt en dat heeft Hij de ultieme prijs voor betaald, opdat we dat nu zouden hebben. Als je dat vergelijkt met wat we vroeger hadden, binden verraders bij elkaar, geregeerd door tirannie van de ego, die daarvan verlost zijn gekomen, die daarvan werkelijk mogen vriezen. Wel, we hebben niet meer dan de Heer te jubelen, te danken en te prijzen voor wat dat Hij gedaan heeft. En laat je ook het vandaag ook in herinnering bracht. Dank je, Heere, dat je dat gedaan hebt. Dank je, Heere, dat je ons van die toestand vrijgemaakt hebt en gekocht hebt en betaald hebt. Het is fantastisch. Ik zeg, dat is De vreugde van ons hart, van die dingen stil te staan en te bedenken van wat we werkelijk gekomen zijn en van wat dat de Heer moest sterven. En dat helpt ook te begrijpen soms, want wij beseffen niet wat het voor hem was in de kostprijs te moeten betalen. Dat was de ernst van de zaak, dat was de ernst van onze harten. Wij hebben één die voor ons alles heeft beslecht. Hij heeft overwonnen. De heerser van deze wereld heeft geen heerschappij meer. Jezus heeft alle macht en al de kracht. Amen.